Broeders en zusters, vrienden, goedemorgen. Ik hoor mezelf erg hard. Ik weet niet of dat bij u ook zo is, maar... Ach. Voor degenen die doof zijn, zoals ik zelf, is het altijd makkelijk, toch? Ja, paasfeest gevierd. Ja. Jezus leeft. Ik weet nog van familie van mij, die waren bij het Leger des Heils. En als je dan een reactie uit de zaal wilde hebben, dan zei je altijd, we zijn gered om te redden. Amen! De hele zaal, amen! Bent u dat ook? Gered om te redden? Want we kunnen wel zeggen, Jezus leeft. Dat was van hem voor ons. En dan van ons naar, wat Martien al zei, wijsheid om hier in Passewaaij rond te gaan. Als we hier zo op het hooibeestje gaan staan, Jezus leeft! Gaat er misschien een klein gordijntje open van iemand die normaal uitslaapt? Ah ja. Of zeg je nou dingen die niet kloppen? Nee toch? De wereld zit niet op ons te wachten, maar onze heiland wel op de wereld. Ik had me voorgenomen om vanmorgen te spreken over de Emmausgangers. Alleen toen ik dat naar Martien doormailde, toen zei hij, ja dat heb ik afgelopen zondag gedaan. Dus gaan we naar de eerste Petrusbrief. Nee, de tweede Petrusbrief. 2 Petrus, het eerste hoofdstuk. En ik lees met u gewoon het eerste hoofdstuk. We gaan het niet helemaal overdenken, maar een aantal versen daaruit. Maar het is goed om toch ook de samenhang van het hoofdstuk mee te nemen in onze overdenking van vanmorgen. Nou, die weet u meteen te vinden, toch? Martien die zei al, zeg het maar waar je uit leest, doe het even rustig aan, want dan kan iedereen het opzoeken. En nou staat het op de Bijbel. Voor de uitzondering. Uitzonderingen bevestigen de regel. Oké. En even kijken. Ja, ook nog een goede vertaling op de Bijbel zelfs. Woepie. Want ik lees hem namelijk uit de Herziene Statenvertaling. Dus niet de Nieuwe Bijbelvertaling, maar... De Herziene Statenvertaling. We komen zo bij vers 3 aan. Ik lees eerst de eerste twee versen die eraan vooraf gaan. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heere. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. En daarom moet u zich met alle inzet erop toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van ons Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel u ze weet en in de waarheid die bij u is versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals ons Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want we zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen u de kracht en komst van ons Heer Jezus Christus bekend maakte, maar we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift en eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. Tot zover. Als ik het goed begrepen heb, dan bent u in de kring bezig met, of de kringen bezig met, deze brief. Althans, het gaat weer verder. Wat is kenmerkend van het schrijven van Petrus? U mag antwoord geven hoor. Oh, verkeerde vraag. Ik denk dat kenmerkend is van het schrijven van Petrus. Hij heeft de heiland gekend. En hij maakt datgene wat de Heere gezegd heeft, toepasbaar. Toepasbaar op een manier van het hier en het nu met zicht op de toekomst. Want dat wat Petrus schrijft is doorspekt met de toekomstverwachting van de wederkomst van de Heer, omdat hij de Heer zelf heeft meegemaakt. Hij verlangt ernaar. Hij verlangt naar een weerzien met zijn Heer en Heiland, met de levende Heer. Verwacht u hem ook? Ja, het zijn hele simpele gevolgtrekkingen uit het woord van de Heer. Maar goed, we gaan met elkaar het gedeelte overdenken wat net op de biemer stond. De vertalers hebben er hierboven geschreven de christelijke roeping en verkiezing. En als we dan hier zien dat Petrus schrijft aan degene aan wie hij zijn brief richt, dan zien we dat hij zegt, de Heere heeft alles gegeven wat je als gelovige nodig hebt. Alle kracht gegeven. Alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. We hebben alles gekregen om de Heere te kunnen dienen. En toch moeten we leren. Hoe kan dat nou? We hebben alles gekregen. En toch moeten we leren. Dat is hetzelfde als ik even het praktisch maak. Als je naar de politieschool gaat, krijg je zo'n rij boeken mee. Wetboeken. Heb je alles gekregen? Weet je, nog niet wat erin staat, maar je hebt wel alles gekregen. Je gaat langzamerhand leren om dat te leren kennen. en op die manier toe te passen. Zou het nou ook zo zijn met de Bijbel? We hebben de Bijbel gekregen. We hebben Gods woord gekregen. Kent u hem helemaal? Ja, ik ook niet hoor. Ik ken mensen die als je een vers noemt, blup, komt er zo uit. Moet je gauw kijken of het wel klopt natuurlijk. Want dat is de andere kant. Hè? Mensen kunnen ook op je voor de gek houden. Maar de Heer heeft ons zijn woord gegeven om het tot ons te nemen. Maar ook om het als die rij boeken te leren kennen. En sterker nog, door zijn woord de Heer beter te leren kennen. En de Heer Jezus Christus beter te leren kennen. En dan zegt hij hier, je hebt alles gekregen wat je nodig hebt. En dan hoor ik Martien vanmorgen bidden, Heer, geef ons wijsheid. Terecht hoor, begrijp me goed. Terecht. Want dan schieten we denk ik allemaal in tekort. In zijn wijsheid. En Petrus zegt, je hebt alles al. Leer het gebruiken. Leer wandelen in de weg van de Heer. Hier zien we dat Petrus het ook verder gaat uitleggen. Verder gaat uitleggen in die zin dat hij in vers 2 zegt, daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. De belofte van het kindschap van God. De belofte van, en als we dan even de verwijzingen kijken die hier bij deze tekst staan, dan staat er ook een tekst uit Jesaja 65. Dat de Heere zijn volk een naam, een eeuwigdurende naam en plaats zal geven. Nou weet ik dat er een aantal van u in Israël gaat dit jaar. Toch? Geweest zijn al. Gaat het niet door? Wat een ellende. Wat een ellende. Want die tekst uit Jesaja 65, een naam en een plaats, is in het Hebreeuws Yad Vashem. De naam van het Holocaust Memorial in Jeruzalem. Een eeuwige naam en plaats. Maar dat even terzijde. Hier gaat Petrus verder door te zeggen, we hebben die belofte, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Met andere woorden, de Heere heeft ons heel veel beloften gegeven, wie we zijn in Christus, wat we zijn, wat we mogen doen. Nadat we tot geloof zijn gekomen, hebben we die leren kennen. En dan zegt hij hier heel duidelijk, opdat we deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur, nadat we het verderf in de wereld ontvlucht zijn. Goed, dat weten we, toch? In Christus zijn we een nieuwe schepping. Ja? De oude mens die is geworpen in die hele diepe zee. Ja? Maar hebt u ook de ervaring dat u zo goed kan zwemmen? Of niet? Of bent u ten allen tijde in de Heer? Ik zeg het even gekscherend hoor, begrijp me goed. En ik bedoel het niet verkeerd. Bent u in uw geloofsleven altijd op de berg? Sommige mensen zie ik denken van, wat zegt hij nou toch? Ik niet hoor. Ik zit niet altijd op de berg. En ik denk u ook niet. We zitten ook wel eens, net zoals dat liedje net, hè? Hoog, hoog, diep, diep. Ik denk dat dat ook weergeeft wat ons geloofsleven is. Of bent u altijd zo in de middellijn? We sudderen rustig verder en alles gaat goed en het komt allemaal wel. En de Heer die leeft en het gaat allemaal, het kabbelt rustig verder ons geloofsleven. Petrus, wat ik al zei, geeft geloof hier handen en voeten. Zoals de andere Bijbelschrijvers dat ook doen. Maar hier zegt Petrus heel duidelijk, kom op. Als je inderdaad alles gekregen hebt, als je inderdaad die goddelijke roeping ervaren hebt door de Heer Jezus Christus, als je inderdaad zijn roepstem voor je leven gehoord hebt, als je daar antwoord op hebt gegeven en het verderf van de wereld ontvlucht bent, dan kun je rustig achteroverleunen. Dat schrijft hij toch? Dan kun je rustig achteroverleunen, want dan is het goed. Dan is het klaar. En dan, ja, ach, wat zo links en rechts wat bergen en dalen, maar dan kom je vanzelf op je eindbestemming. Dat is toch uw ervaring ook, of niet? Je hoeft niks meer te doen. Je hebt alles gekregen. Je hebt alles tot je genomen. We hebben zijn woord. Wat willen we nog meer? Klaar. Even gekscherend gezegd. Kat in het bakkie. Ik ben voor eeuwig gered. En klaar. Maar Peter schrijft hier toch iets anders. Hè? Die schrijft hier heel duidelijk iets anders. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen. Met andere woorden, het geloof, dat hebben we gekregen door de inwerking van Gods geest. En door Gods geest kunnen we zeggen, Jezus is Heer. Het geloof, daar zijn we deelachtig aan geworden, omdat de Heer het paasfeest heeft laten worden. Paasfeest, het volmaakte offer voor u en mij aan het kruis van Golgotha en een levende Heer die opstond uit het graf, en leeft tot in eeuwigheid. En aan die eeuwigheid mogen wij deel hebben. Maar hier zegt Petrus heel duidelijk, er wordt actie vereist. Actie van u en van mij. Actie om aan je geloof deugd toe te voegen. Wat een woord, hè, deugd. Hebt u er een betekenis van? Kunt u er zich een klein beetje wat bij voorstellen, deugd? Als ik kijk naar wat er hier geschreven staat. Goede eigenschap die blijkt uit je gedrag. Deugd. Een goede eigenschap die blijkt uit je gedrag. Mooie omschrijving. Maar er zitten weer een paar. Een goede eigenschap die eruit komt. Iets goeds, wat van binnen zit, wat naar buiten komt. Moeten we dat toevoegen aan ons geloof? Zou het zo kunnen zijn dat datgene wat de Heer in ons hart heeft gegeven, dat dat naar buiten mag komen? De deugd toevoegen aan ons geloof. En dan gaat hij nog verder. En aan de deugd kennis. Het goede wat van binnen is. Naar buiten laten komen. Maar dan ook nog met dat samen kennis. Kennis van de Heere. Kennis van Gods woord. Kennis van de wereld om ons heen. En waarom schrijft Petrus dit nou? Petrus heeft ontdekt in de gemeenten waaraan hij schrijft, dat er een enorme invloed binnen de gemeente is gekomen van de gnostiek. Het beredeneren, het stoelen op kennis en niet op dingen die je niet kunt bewijzen. En toch zegt Petrus hier, je moet de kennis toevoegen. Kennis van Gods woord. En aan die kennis, zelfbeheersing. Nou, dat hebben we allemaal, hè? Daar zijn we allemaal heel goed in, toch? Zelfbeheersing. Als u thuis, ik richt me even tot de mannen, hoor. Ja, althans, de meeste en sommige vrouwen ook. Als u een spijker aan het, in de muur aan het timmeren bent, en u slaat met die spijker, met de hamer, ding, op uw duim, dan zegt u, prijs de Heer. Toch? Ik heb weer het gevoel dat ik leef. Ik denk dat bij sommigen de piepjes van de censuur over de uitspraken moeten die volgen na zo'n gebeuren. Ja, zelfbeheersing. Iets wat de Heer ook ons wil leren. Zelfbeheersing, het bedwingen, zoals het hier in het woordenboek staat, het bedwingen van innerlijke aandrang, van driften en hartstochten. Uh-oh. Ik ga er verder niks over zeggen, maar op zich is het duidelijk. Zelfbeheersing, dat mogen we ook leren en toevoegen. En dan na de zelfbeheersing volharding. Het vasthouden, het in het geloof blijven doorgaan en het vasthouden aan de zekerheid van het geloof wat de Heer in ons hart heeft gelegd. En bij de volharding, daar voegt Petrus nog toe godsvrucht. Rare plaats, hè? Godsvrucht na volharding. Je zou toch kunnen denken dat Petrus dat als eerste neer zou zetten. Godsvrucht. Het kennen van de Heer die door ons heen werkt en daardoor ons vruchten laat proeven van ons geloofsbeleven. Godsvrucht. Maar nee, het komt pas hier. Het komt pas hier na geloof, deugd, kennis, zelfbeheersing en volharding. Dan pas volgt de godsvrucht. Zou dat wat met elkaar te maken hebben? Volharden en godsvrucht. Zelfbeheersing en godsvrucht. Kennis en godsvrucht. Deugd en godsvrucht. En dan als laatste twee, dan komt er na de godsvrucht de broederliefde. Nou, dat hebben we allemaal. Broederliefde, de liefde voor elkaar om ons heen. Je kunt er ook zeggen zusterliefde, hoor. Het is niet beperkt tot liefde voor onze geloofsgenoot. Ja. En dan breidt Petrus het nog verder uit door te zeggen, en na die broederliefde, de liefde voor iedereen. De broederliefde, de Philadelphia, de liefde voor iedereen, de agape, de onvoorwaardelijke liefde. Dit is, als het ware, door Petrus, door de Heere, via de pen van Petrus, ook aan u en aan mij geschreven. Deze dingen die we samen in ons leven mogen zien, mogen leren. Waarom? Om dichter naar God te groeien. Maar juist ook om meer te leren van Gods woord. Want het staat hier geschreven. Vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zult u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Met andere woorden, als ons geloof toeneemt, als onze deugd toeneemt, als onze kennis toeneemt, als onze zelfbeheersing toeneemt, als onze volharding toeneemt, als onze godsvrucht toeneemt, als onze broederliefde toeneemt en als de liefde naar allen toeneemt, dan zal de kennis van Christus vele malen groter worden. En zullen we niet doelloos zijn en onvruchtbaar zijn. Nou kom ik weer terug op wat Martien zei. Passawaai. Doelloos. Vruchteloos. Hele simpele woorden zo uitgesproken. Maar als we onze hand op dit tekstwoord leggen, wat door de Heere gegeven is, dan zien we dat als al die dingen in ons leven groeien. En we dieper in Gods woord gaan. We de Heere beter leren kennen. We in die godsvrucht leven, waardoor onze zelfbeheersing ook groter wordt. Waardoor onze volharding in ons geloof groter wordt. Het een volgt het ander op. Dan zien we dat we niet doelloos zijn en niet onvruchtbaar leven. Wat betreft de kennis van de Heer. Maar, Petrus geeft er meteen een waarschuwing achteraan. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. Nou, blind kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Maar kortzichtig? Wat dacht u van kortzichtig? Leesbril? Als ik het niet lezen. Maar kortzichtig kan ook een andere betekenis hebben. Kortzichtig kan ook zijn dat het een instelling is van vooringenomenheid die niet te veranderen is. Kortzichtigheid. Het moet zo, anders is het niet goed. Dat is ook kortzichtigheid. Het moet op die manier. En we moeten op zondag gaan staan als we lofprijzing zingen. Ik noem maar een zijstraat, oh, begrijp me goed. Het is helemaal niet verkeerd. En we moeten per se op zondag een psalm zingen. Anders is de liturgie niet goed. Een bepaalde mate van geestelijke kortzichtigheid kan dat zijn. Terwijl Petrus ons juist hier oproept, terwijl de Heer ons hier oproept, om door al die groei in de dingen die hij genoemd heeft, nog veel meer de kennis van Jezus Christus te krijgen. Nog veel meer de Heer Jezus te leren kennen. En wat zei de Heer Jezus over onze samenkomst? Je moet gaan staan, je moet gaan zitten, je moet dit, je moet... Nee, hè? Dat zijn zaken die vanuit ons hart komen. Dingen die vanuit ons hart komen omdat we de Heere lief hebben en naar zijn wil willen leven. Waarom schrijft Petrus dat hier? Is dat omdat dat een ongelovige betreft? Nee. Die ongelovige die is niet blind en kortzichtig, maar wat hier staat geschreven als vervolg van dit vers, omdat hij, degene die die zaken niet heeft, blind en kortzichtig is. Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Vergeten is dat, toen hij tot geloof kwam, deel kreeg aan die goddelijke reiniging door het bloed van Christus. Kun je dat vergeten? Kun je vergeten dat Christus een streep heeft gezet door de rekening van de zonde? Blijkbaar. Blijkbaar, anders zou Petrus al zou de Heere het niet schrijven. En dat vergeten geeft blindheid en kortzichtigheid. Leven in Gods weg. Leven in de weg van Christus. Is dus een weg van actie. Een weg van leren. Een weg van doen. Een weg van gaan. Een weg van vasthouden. En daar kunnen we lang of kort over nadenken. De Heere schrijft het hier. Aan u en aan mij. En dan kunnen we zeggen, ja, beste broeder, heel leuk en aardig, maar zelfbeheersing, volharding. Ik weet niet of ik dat heb. Maar als de Heer het nou hier schrijft. Als u alles al gekregen hebt om verder te ontwikkelen. Is het dan een excuus om te zeggen, ik heb geen volharding. Ik heb geen zelfbeheersing. Ja, misschien een heel klein beetje. Ik heb geen kennis. Ik heb geen broederliefde. De Heer heeft het ons allemaal gegeven om te ontwikkelen. Maar de vraag is dan, wilt u het ontwikkelen? Wilt u dichter naar de Heer toe groeien? Want we zeggen het zo vaak, het is mijn verlangen. Mijn verlangen om dichter naar de Heer toe te groeien. Nou, hier staat een weg daarin. Actie. Actie van ons uit naar de Heer toe. Actie om de Heer zijn werk te laten doen in ons leven. Actie om misschien wel een aantal dingen los te laten. Misschien dat er bij de zelfbeheersing een aantal dingen nog weggedaan moeten worden om die ten volle tot uiting te kunnen laten komen. Een aantal zaken die ons in de weg staan. Dingen die ons van God afhouden en ons daardoor niet laten groeien. En daardoor een bepaalde mate van kortzichtigheid op dat gebied veroorzaken. Zelfbeheersing even als voorbeeld. Ik zei het al, op je duim slaan. Maar er is ook een aantal andere dingen die ons misschien wel van God weghouden. En dan denk ik bijvoorbeeld aan al onze media die we thuis hebben. De computer, de televisie, onze WhatsApp. Dat soort dingen kunnen ons zo in beslag nemen. En daarin kunnen we zo onze zelfbeheersing verliezen. Dat het zoveel tijd in beslag neemt dat het tijd voor de Heer in het gedrang komt. En kunnen we met de Heer WhatsAppen? Ja, alleen zo, hè. Niet via onze telefoon. Ja, je kunt het wel proberen, hoor. Maar ik denk dat de Heer zegt, leg nou even aan de kant. Ik ken mensen die zitten de hele dag te WhatsAppen. Hebben de telefoon naast zich liggen. Pling! Oh. En je merkt dat die mensen weinig tijd over hebben voor andere dingen. Ze zijn helemaal gericht op dat ene waar ze mee bezig zijn. Zo gericht dat de tijd voor de Heer in het gedrang komt. Zelfbeheersing. Het laten groeien van de zelfbeheersing, waardoor je rustig maar blijven WhatsAppen. Maar ook de tijd van God, voor God, elke dag daarin inplant. Nou, en noem maar andere dingen op. We kunnen zo van alles en nog wat bedenken. En ik denk dat u nu best ook wel wat dingen in gedachten hebt vanuit uw persoonlijk leven. Petrus schrijft dit, wat ik ook al eerder zei, voor het hier en het nu, voor ons vandaag, maar juist ook met onze blik op de toekomst. En hij zegt het keer op keer, ik wil je eraan herinneren. Ik wil je eraan herinneren, ik ga het elke keer weer opnieuw zeggen. En als we dan het derde hoofdstuk lezen, dan staat daar geschreven, het is al de tweede brief die ik aan jullie schrijf, want ik wil jullie bij herinnering wakker houden en wijzen op de komst van Christus. En als we inderdaad die zaken die de Heer hier opgesomd heeft, laten groeien in ons leven, laten vermeerderen in ons leven, dan zien we dat we niet doelloos zijn en niet onvruchtbaar. Ja. Er gebeurt nooit wat. Ik heb nooit contact met anderen. Ja, via mijn telefoon. Ik praat nooit met mensen over de Heer Jezus. Ik ben altijd bezig met andere dingen. Daarmee keuren we WhatsApp er niet af. Maar wel onze tijdsbesteding. Het hier en het nu, daar legt Petrus heel duidelijk de nadruk op. Waarom? Omdat dat gecombineerd gaat met onze toekomstvisie. Een toekomstvisie van de wederkomst van Christus. Petrus ziet er naar uit, Petrus verlangt ernaar. Verlangt ernaar om zijn heiland opnieuw te zien. Maar dan wel vanuit een vruchtbaar leven in het nu. En onze visie op de toekomst bepaalt ook heel sterk ons leven nu. En dat klinkt misschien gek als ik dat zo zeg. Maar Petrus was ervan doordrongen dat de komst van Christus nabij was. Toen al. En van daaruit leeft hij. Van daaruit heeft hij door God geïnspireerd dit geschreven. En van daaruit zegt hij, richt je op de Heer. Laat je eigen leven vervullen door hem. En ontwikkel de zaken die genoemd zijn. Opdat je niet doelloos bent, omdat je niet onvruchtbaar bent, opdat de kennis van Christus in je leven vermeerdert. Een hele simpele opdracht. Maar ik denk wat iets moeilijker in de uitvoering. Of denkt u ook niet? Maar de uitvoering die kan pas beginnen. Als we het daadwerkelijk gaan doen. We kunnen dit lezen en zeggen, ja, klopt. En we doen de Bijbel dicht. En we gaan weer verder. We kunnen het beamen. Maar wat doen we ermee? Wat doet u ermee in uw persoonlijk leven? Wat doe ik ermee? Petrus geeft ons geloof handen en voeten om te groeien naar Christus toe. Als thema had ik vanmorgen meegegeven tussen geloof en liefde. En tussen geloof en liefde zitten al die dingen. Al die dingen gevat. Deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht, broederliefde en liefde voor iedereen als laatste. Tussen geloof en liefde zit nog een heel stuk. Wat de Heer graag wil ontwikkelen in uw en mijn leven. Als wij de eerste stap zetten. Als wij zeggen, Heere, ik weet dat u spoedig terugkomt. Dus ik wil niet doelloos en onvruchtbaar hier op aarde rondlopen. Ik wil me ontwikkelen voor u. Om naar u toe te groeien. En op die manier vruchtbaar te zijn. Hier in Tiel. Kan dat? Ja, dat kan. Als de Heer ons gegeven heeft wat we nodig hebben, als de Heer ons oproept om het te doen, dan geeft hij ons ook de gelegenheid om het te doen. Maar dan moeten we hier even, denk ik, een knopje omdraaien. We kunnen rustig achterover zitten. Maar dat is niet wat de Heer ons toe oproept. De Heer roept ons op ons te ontwikkelen in de kennis van de Heer Jezus Christus. De Emmausgangers konden er helemaal niet bij dat er zo'n vreemdeling liep die helemaal nergens van wist. Tot hij zichzelf openbaarde. Maar waarin openbaarde hij zich? In de kennis van Gods woord. In de kennis van de beloften die de Heer gegeven heeft. In de kennis van de profetieën. de Heere, wil u en mij vervullen met die kennis. En ik hoop dat dat uw verlangen is. Om niet alleen te staan juichen bij het lege graf, maar ook te zeggen, Heer, ik wil ten volle leven voor u. En ik wil alles wat u hier opgesomd hebt ontwikkelen om nog meer van Christus te leren kennen.